Ik kan ondertussen misschien al de Romeinenbrief openen op hoofdstuk 6. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij aan de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God en Jezus Christus onze Heer. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapen van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God, want de zonde zal niet over u heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover Gods woord. Een behoorlijk pittig stukje van Paulus uit de Romeinenbrief, handelend over de zonde. En ik ga dat stukje een paar keer gebruiken vanaf nu. Dus ik ga het vandaag nog niet helemaal uiteenzetten. Integendeel zelf, ik wil eigenlijk gewoon een goede grondlaag leggen. Maar dat stukje bedekt dan is wel bijna het volledige evangelie. Die befaamde Romeinenbrief. Voor veel christenen een beetje de blueprint van de christelijke wandel, die brief. Het bevat dan ook veel praktische informatie, denken we vaak. En ik liet me dan ook gaan vertellen dat de Romeinenbrief vaak wel een beetje geïsoleerd is gaan bij hen bestaan. Als bijna los van de evangeliën. Dat men vaker grijpt naar deze Romeinenbrief dan bijvoorbeeld de vier evangeliën, heb ik al gehoord. Wat dat zeer jammer is. Alsof het een leven op zichzelf is bij hen leiden binnen de kerk. Maar ik denk echt niet dat Paulus zijn bedoeling was met deze brief. Ik denk dat zijn brieven veel eer een aanvulling zijn op die evangeliën. En ook heel Israëlse schriften, er zit daar enorm veel in. Ze worden dan ook specifiek gericht aan bepaalde gemeentes. Met richtlijnen en bedenking over het geloof in Jezus Christus. Misschien ook daarom dat ze ook zo praktischer lijken voor de mens dan de evangeliën. Of bijvoorbeeld naar Jesaja. Wij moderne mensen zien graag concreet en praktisch, zwart op wit. En Paulus' zijn brieven lijken dan wel zo'n beetje te gaan leven onder christenen. Maar ik denk niet dat dat Paulus' zijn opzet was. We lezen hier een stuk over de zonde. Het hoofdstuk daarvoor was hij daar ook al over bezig. En Paulus wil ons hier iets vertellen. Iets dat ik perfect kan gebruiken bij mijn reeks over de zonde dus. Ondertussen al deel 5 vandaag. Ik ga er nog niet mee klaar geraken vandaag. Maar ik had al verteld dat ik wil eindigen met de zonde en God. En daar wil ik vandaag mee beginnen. Ik dacht dat ik het in één keer ging kunnen doen, maar dat had niet lukken. Of beter gezegd, dat hoeft eigenlijk niet te lukken, want ik heb nog datums dat moeten spreken. En ik vind dat best wel leuk zo. Want zo'n boodschap voorbereiden, dat vraagt wel een beetje werk en studie en overdenking. Gods woord lezen. Allemaal dingen dat je echt wel vrucht van hebt. En er is geen haast. Ik hoef dat hier niet allemaal te proppen in 35 minuten. Want telkens bij die voorbereiding ontdek je nieuwe inzichten. Merk je dat jij niet zo vlucht over bepaalde zaken mag gaan of moet gaan. Want, ik ga, geloof me, mijn eerste bedoeling was om over de zonde te praten in één boodschap. Dat zat perfect in mijn hoofd, ik zag het al voor me, het leek al klaar in mijn hoofd, mijn idee was rond, totdat ik eraan begon. En ik zit hier nu al de 5e keer erover aan het praten, over die zonde. Ik heb er al mee gelachen dat dat best wel ironisch is voor iemand die klaagt dat de kerk alleen maar over zonde praat. Over de zonde nadenkt. Ik merkte vooral vaak een kerk op die heel druk bezig was met bang zijn van zonde. En van God. Daar leek het toch op Een beetje een heel luide, eeuwenoude stem die ons waarschuwde dat mensen die Jezus niet hadden eeuwig en voor altijd gaan branden in de hel, eeuwig bewust, eeuwig afzien, eeuwig levend daar in die hel, maar dan constant brand in vuur voor altijd. Na 300 miljard jaar, wat dan is het nog maar begonnen. Hè? Want eeuwigheid stopt nooit. Maar ik was er diep van overtuigd wel dat God niet zo'n God was, maar een veel mooiere God. Er klopte iets niet aan dat plaatje. Noem het een beetje een gut feeling. Langs de andere kant, wat als de kerk en de christenen en de Bijbel wel gelijk kan? Wat dan? Want de Bijbel zegt het immers zo en de kerk is all over it, dacht ik. Dus ik hield me wel een beetje in het midden. Ik word dus ook liever voorzichtig met zonde plots. En wanneer dat ik even niet voorzichtig word, eindigde dat eigenlijk altijd compleet uit de hand en zat ik weer in de haal. Op 14 augustus 2010 heb ik het mij laten doen. En ik had er volle moed op. Ik had ergens wel door dat dat nu niet alles ging gaan oplossen, maar ik had weggekozen. En ik was al heel mijn leven op zoek naar God. En plots zat ik tussen mensen waar de Bijbel open ging, waar dat er dienst was op zondag en Bijbelstudie weggegeven. En het waren vooral die Bijbelstudies die me zo raakten. Niet die liedjes zingen, want soms, als ik hier zaten, stond ik een beetje kort daarvoor in de vooruit of naast je in Belgique een show te brengen. En dan zit je plots op zo'n harde stoel liedjes te zingen dat je niet kent. Maar iedereen doet het, elke week opnieuw, blijkbaar hoort dat zo. Maar ik hoorde mezelf een vrij valse Nederlandstalige woorden zingen, die voor geen meter floten als mijn raps. En dat overtuigen brengen lukte me dan ook voor geen meter. Ik bracht mijn voetjes wel op de grond, was wel een lesje in nederigheid zo. Nog afstand een klein beetje. Maar ik had er wel goede hoop in. En die band, wat mijn leven zo interessant maakte, maar eigenlijk ook heel druk maakte, had toen eigenlijk wel een beetje besloten om te stoppen. En ik ging trouwen. Precies met de vrouw dat men hier voor de eerste keer binnengebracht. Wat ik ook al ruim 10 jaar relatie mee aan. Wel knipperlicht relatie, aan, uit. Maar zij was plots ook tot geloof gekomen. En had me dus geïntroduceerd tot de kerk. Iets waar ik niet veel van af wist. En toen ook bij Tamen en Levi nog mijn eerste Bijbelstudies. Die me bracht naar die eerste studies. En dat was met Jos. En het was het Lucas Evangelie toen. Ik weet het nog heel goed. Kortom. In mijn ogen, in mijn gedachten, het kon niet meer stuk. Trouw, geloof in Jezus, een kerkgemeente, vast werk. Ik word doodgelukkig. Tot heel de boel ontplofte. En een klein jaar later was er al een echtscheiding. En mijn moeder, die toen al ziek was, kreeg beroerte na beroerte. En dat was bij hen van een lange, slepende ziekte dat 15 jaar aansleept. Ik word kwaad, mensen. Ik kom er zelf emotioneel van. Ontgoocheld. Wat was die God die mij moest zegenen en redden en genade tonen. Waar was die? Ik kan dus de kerk heel snel verlaten, mensen. En ja, ik geloofde nog. Maar mijn grote vraag was, wat moet ik geloven? Ik heb misschien nooit echt laten blijken hier, maar ik kan de kerk wel een klein beetje verlaten met een middelvinger gedaan. Ik voelde me belogen door het christelijk geloof, door God, door alles. En dus, ik ging wel een keer aantonen dat God een heel andere God was. En dat Jezus niet de enige weg is tot God. Dat God er is voor iedereen. En dat we God in alles komen herkennen. En dus niet een God die ons constant veroordeelt. En iedereen dat niet leeft volgens de wil en wet naar de hel stuurde. Voor eeuwig. En wat daarna volgde, was een lange zoektocht naar de waarheid. Naar God. Want die twee voor mensen zijn onafscheidelijk. Zo ver waar ik al. Maar die zoektocht bracht me telkens weer opnieuw bij Jezus. Toonde me steeds meer over Jezus. Overal in die zoektocht kwam ik weer bij Jezus, Jezus, Jezus en nog meer Jezus. Kijk maar eens, ik stond best kritisch tegenover het geloof. Een geloof dat een grote indruk had gemaakt op me, maar waar ik achteraf bekeken en Israël van afwist. En in mijn een beetje naïeve missie op zoek naar de waarheid, maar wel een klein beetje mijn eigen waarheid, kwam ik al plots heel snel tot de conclusie dat er heel veel Jezus was in de wereld. Dat Jezus serieus zijn stempel heeft gedrukt op ons bestaan, de wereld, de geschiedenis, het geloof, het spirituele, de mensheid. Veel meer dan dat ik ooit kon bedenken. En dat maakte serieus indruk. Ik wist het nog niet. Waarom had men dat nooit verteld? Of waarom heb ik het nooit geluisterd? Ik weet het niet. En ja, ik kan eerlijk zijn, dat bracht me bij veel foute Jezussen, agnostische Jezussen, heel charismatische Jezussen. Maar in heel die zoektocht kwam er nog iets heel duidelijk naar voren. De Bijbel. Gods woord. Die andere Jezusen konden dan misschien beter in mijn spiritueel kraan passen, maar het werd steeds meer duidelijk dat om Jezus te leren kennen, dat we het moesten vinden in de Bijbel en ergens anders. En toen begon er eigenlijk een zeer donkere en een beetje een eenzame tijd, maar ook een heel interessante tijd in mijn leven. Een beetje een verscheurende tijd, maar ook een heel helende tijd. Een verklarende tijd, maar soms ook een beetje pijnlijk verklarend, wanneer ik binnen in mezelf keek. Graven in de Bijbel en het woord gaf mij inzichten over mezelf, over God, zonde en de wereld. En ik wou weten waarom dat de wereld zo gebukt ging onder geweld, oorlog, zonde, geldzucht, machtzucht. En ik kreeg mijn antwoorden, via de Bijbel, langs het geloof. Maar ik kreeg er ook iets bij, gratis voor niet. Eentje kopen is eentje gratis. Namelijk dat ik zelf ook nog gebukt ging onder zonde, afgoderij, slavernij aan het zelf en de wereld. En de keuzes dat ik maakte, aan trauma en verdriet en verslaving. Al die grote zonden waar de wereld onder gebukt gaat, leefde eigenlijk binnen mij ook een klein beetje. En ik ging dus moeten veranderen. En dat lukte niet makkelijk. Dus ik begreep dat niet. Overal hoorde ik die mooie verhalen van ooit was ik in zonde en nu zie ik gered, vrij. Kijk ik naar mezelf met de zoveelste kater kwaad op leven. Dat leek niet voor mij dat geloof, dat werkte niet. Kak ik zo geen verhaal. En dan begon er van die charismatische gelovigen, vrienden van me, te bidden voor me. En tongen en een demon uitdrijven met een paar man. Dan liggen rollen op de rond van alles, dat je voelt dutje gaan en je voelt beweging. En achter 2 uur had ik een meer hoesten voor een sigaretje te gaan roken buiten, want ik had het even gehad. Maar ik heb dat al meegemaakt. Ik snapte er niks van. Ik dacht wel dat ik het begreep. Jezus doet dat ook, demonen uitdrijven. Dus dat gaat weglopen. Alleen, nu dacht ik plots dat ik nog maar een groter probleem zou hebben. Demon. Het was een periode, ik heb meegemaakt, ik heb het gezien, ik heb het beleefd. En ik hou nog steeds van die mazen. En ik geloof ook 100% in de oprechtheid en in de liefde voor Jezus, dat wil ik zeker niet zeggen. Maar het was iets pittiger dan een zondagmorgen hier. Maar wat vertelt Paulus hier nu in die Romeinenbrief over de zonde? Wel, 2 woorden keren telkens terug in dat stukje van Paulus in de Romeinenbrief. In 1 adem. En dat is zonde en dood. Zonde en sterven. En ik denk dat we daar moeten beginnen wanneer we willen praten over de zonde en God. Hoe gaat God om met die zonde? Om dat te bereiken naar het schrift en Jezus, de mens geworden God, die gestorven is voor onze zonde. En wat is zonde in Gods ogen? Hebben wij als christenen er wel altijd een juist beeld over? En wat zijn de gevolgen van zonde? Wat is de oorzaak? Kijk, laat ons teruggaan naar het begin van dat alles. Naar die eerste zonde, die erfzonde, die zogenaamde zondeval, ik per se zo wel noem. En die vinden we in Genesis 3. Je hoeft niet neer, ik ga het even wel lezen. De slang, nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet van alle bomen eten in het hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen open zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten, dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. In Genesis 2, dat vlak voor, lezen we namelijk dat God zei, de Heere God nam de mens, zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden, en de Heere God gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. We zouden verbaasd zijn hoeveel mensen op de wereld dat verhaal eigenlijk kennen. Hoe vaak zien we niet die schilderijen van Adam en Eva, en een slang, en een appel, en zo precies wat blaadjes op precies de juiste plekken. Ik denk dat veel mensen dat beeld veel beter kennen dan het verhaal en schrift zelf. Dat er in dat... Oh, mensen weten zelf niet dat er in dat verhaal eigenlijk nergens geen appel voorkomt. Ze geloven dat soms niet. Alleen, de Bijbel klapt over een appel. Ik zeg dat dan ben, lees het. Ze checken dat dan en zeggen, oei, ja, ik... Nee, is dat geen appel? Maar dat beeld is wel een karikatuur in mensen. En atheïsten gebruiken dat beeld maar al te graag om ons geloof belachelijk te maken. In de zin van, dus gewoon omdat Eva van die appel had gegeten, leven we er nu in de miserie. In een heel miserabele wereld. En we hadden nog heel erg branden in de hel, al was niet bekeerd tot God. En dat is dan jullie liefdevolle God, jullie vader. Jullie geloven dat. Nu nog. In deze tijden. Je kunt die mensen niet als dan kwalijk pakken, dat ze zo kijken naar het geloof. En al zeker niet als christenen geen grondige uitleg kunnen voorleggen voor die teksten. Christenen lijken vaak nogal dingen te geloven en te aanvaarden, maar als ze amper een uitleg voor hen, heb ik geleerd. Behalve dan, staat in de Bijbel. Ik vind dat dat iets is dat de kerk zich dringend van moet bekeren. Maar wat vertelt die tekst in Genesis? Want hoe dat we het ook draaien of keren, die tekst, deze gebeurtenis, legt wel het fundament voor heel de toestand waarin dat we vertoeven. Maar wat leest die tekst? Maar aan de oppervlakte lijkt het inderdaad als volgende. God schept de schepping, je zag dat het goed was, plaatst daar dan de mens op aarde, zag dat het heel goed was. We moeten van alles proeven, behalve de vrucht van die ene boom. We doen toch, en boem patat, heel de schepping en de mens is om zeep. Hij leeft gebukt onder Gods straf, en dat dan nog door een pratende slang. Dat is de karikatuur. He. We weten wel dat er heel veel meer in die tekst zit, maar zo klinkt het wel vaak. En ook de kerk blijkt vaak niet verder te gaan dan dat beeld, jammer genoeg. Dus het is niet moeilijk dat mensen gaan beginnen spotten met ons geloof. Maar wat vertelt die tekst ons echt? Wel, heel veel. Te veel voor deze boodschap. Maar toont ons alvast een contrast tussen God en mens. Tussen God en schepping. Tussen de schepper en schepping. Een heel belangrijk onderscheid. Een onderscheid die ons duidelijk toont wie dat we zijn als mens tegenover zijn maker God. Een fundamenteel onderscheid die onze identiteit als beelddragers van God onderstreept. We dragen Gods beeld, maar we zijn nooit aan God gelijk. Een onveranderlijk onderscheid. Een onderscheid die al heel snel in de vraag wordt gesteld wanneer dat de slang komt met zijn vragen en zijn eigen versie van de waarheid. En toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. Mozes legt hier het fundament voor het verdere verhaal van Israël, de wereld en later ook Jezus dus. Mozes schetst hier iets heel belangrijk, iets dat we zeker moeten leren begrijpen als gelovigen. Als we die opzet niet vatten, vatten we ook de evangelie niet. We kunnen niet blijven plakken aan die Romeinenbrief van Paulus om te begrijpen wat we moeten geloven. Want zonder die opzet in Genesis kunnen we de Paulus' pleidooi ook niet begrijpen. Want daar zegt Paulus ook al in hoofdstuk 5, een stukje daarvoor. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood en zo de dood over alle mensen is gekomen in wie allen gezondigd hebben. Hij schrijft ook in de Korinthebrief hoofdstuk 5, want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dus die ene mens hier is Adam. En we zien hier hoe dat Paulus teruggaat naar heel dat begin in Genesis, naar Adam, om het evangelie te delen. Het evangelie te verklaren en uit te leggen. Om Jezus te gaan verklaren. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is om die beginselen te begrijpen en grondig te begrijpen. En niet iets in de trant van, ah ja, Paulus bedoel je de zondeval, hé? Alsof dat alles daarmee gezegd is. Het was precies dat dat me jaren geleden aan het denken bracht. Mij heel kritisch deed kijken naar geloof en kerk. Die altijd constante kant-en-klare verklaring over van alles en nog wat. Dat we moesten aanvaarden het geloof, want we zijn nu eenmaal gered op grond van geloof, zeggen we dan. We moeten dat geloven om gered te zijn. Ja. Sorry, maar dan zet je een systematische theologie, net zoals dat ik het kreeg in de catechese lesjes van mijn plaat en communie. Dingskes opzeggen en geloven. Ik stel haar een ding mijn vraag. Ik denk heel kritisch over zaken. De beste manier om tot nieuwe inzichten te komen. Maar in het geloof leek er dat ik geen ruimte voor hem, dacht ik. Maar laten we eens een keer teruggaan naar die eerste teksten in Genesis. De schepping, de mens en dan die eerste zonde. De zogenaamde erfzonde. Wat leren die teksten ons? We leren, zoals dat ik al zei, dat God de schepper is van alles wat is en leeft. God is geen onderdeel van de schepping, is dat buiten de schepping, als schepper. In het begin schiep God, zegt het woord. Daarvoor was er dus enkel God en dus nog geen schepping. Pas vanaf dat begin was er ook een schepping. God heeft dus de schepping niet nodig om te kunnen bestaan. De schepping voorziet niet in het leven dat God in stand houdt, maar omgekeerd. God houdt de schepping in stand en voorziet leven binnen die schepping. We leren al van die eerste versen niet alleen wat dat God doet is, maar ook al een beetje wie dat hij is en hoe dat hij is. De ik ben dat ik ben. God is, punt. En zowel Jesaja als Jeremia zien we daar een vaker vergelijking met een pot en de pottenbakker. Een vergelijking dat ik al lang heel mooi vind, omdat veel verklaart. In Jesaja 64, vers 8 zie je bijvoorbeeld: maar nu, heren, u bent onze vader. Wij zijn het leem en u bent onze pottenbakker. Wij zijn allen het werk van uw handen. Met andere woorden, God is onze schepper, onze maker, het werk van zijn handen. Maar eerder in Jesaja lezen we ook een waarschuwing in hoofdstuk 29, vers 16 zegt: u draait de zaken om, alsof de pottenbakker als gelijk beschouwd kan worden met het leem, zodat het maaksel over zijn maker zegt: hij heeft mij niet gemaakt. En het gevormde voorwerp over zijn pottenbakker zegt: hij heeft er geen inzicht in. Hier lezen we dus wel het probleem dat zich stelt met de mens, meer bepaald het Israël van die tijd. Maar bij uitbreiding ook de toestand van de mens vandaag en door de geschiedenis heen. Het probleem die zich al stelt in Genesis 3, maar pas kan begrepen worden wanneer dat we Genesis 1 vers 26 lezen. Ik ga het even lezen. En God zei: laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten ze heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Wij zijn schepping, God is schepper. Ik moet dat echt uitlaan om dat later te kunnen komen over die God en de zonde. Alles wat is en wat dat we kennen, kunnen we zien, ervaren, voelen, maken, ontdekken. Alles wat dat je maar kunt inbeelden, is er door onze schepper, door Yahweh, door God. Dat zijn gedachten dat we vaak heel vanzelfsprekend vinden. We lezen daar zo over. We gaan veel liever direct naar de Bijbelteksten die vertellen hoe dat we moeten lezen. Of ons een goed gevoel geven om de dag te beginnen. Maar ik merk de laatste tijd dat beeld die hier geschetst wordt over de mens, welke heel belangrijk zou kunnen zijn. Dat beelddragerschap. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Mozes wilde hier iets vertellen aan het volk Israël. Het volk die uit Abraham is ontstaan. Hij wil vertrekken vanuit God en de schepping om zo tot bij Abraham te komen in hoofdstuk 12. Dus Genesis 1 tot en met 11 gaan heel rap. Heel rap. Mozes gaat maar even zo van God die alles schept. En als laatste de eerste mens, om dan even rap te schetsen hoe dat de kloof tussen mens en God er kwam, om dan een bevolkte wereld te beschrijven die al heel snel heel wreed wordt en door God veroordeeld wordt door de zonvloed, om dan uit te komen bij Abraham, uit wiens naslag dus de verlossing zal komen. En tussenin dan nog een torentje van Babel en hier en daar een nodig geslachtsregister om nog een beetje rapper te gaan door de tijd. Dat dat geen fast forward is, ik weet het niet. En dat allemaal in 11 hoofden, poem patat. Wel geteld 9 bladjes in de Bijbel dat ik dichtst bij me leggen dan toen dat ik dat je voorbereid. 9 bladjes. Gewoon even om te checken. 9 bladjes van 241 pagina's die die Bijbel beslaat. Dus dat is 3,7% van heel het verhaal, heb ik het gerekend. Zo gaat Mozes even een vong gaan leggen. Een grondlag in Genesis 1 tot en met 11. Er gebeurt zoveel in die verhalen, die eerste hoofdstukken. Het gaat zo snel. En men slaat soms wel een keer een paar honderd jaar over, waardoor dat soms een klein beetje onlogisch lijkt vanuit ons hedendaags denken. Dus Mozes gaf van 0 tot 100 km per uur in een vingerknip, bij wijze van spreken. 34 Bijbelstudies heeft Jos gewijd aan die hoofdstukken, aan die 9 bladjes. Beluister ze, mensen. Je zal merken dat er heel grote waarheden en inzichten worden verteld in die eerste 11 hoofdstukken. Niks wat we vluchtig mogen doorlezen. Laat staan ze proberen te vatten en wat theologische stellingen dat we moeten aanvaarden, maar niet begrijpen. Maar Mozes wou ons duidelijk veel vertellen, al voordat hij kon beginnen met Abraham en de Exodus en dan beloofde land en de tempel. En ik ga eerlijk zijn, wanneer je die hoofdstukken wil vatten, luister je beter naar Bijbelse academici die elke dag het woord en de context, de cultuur, het wereldbeeld van die tijd, hoe dat nou mee bezig zijn. Of tenminste degene dan daar in de mostertaal. En niet naar degene die al jaren of eeuwenlang de traditionele leer blijven herkouwen als een soort dogma tot sectarische toe. Of nog minder naar een die zegt dat vanmorgen een woord dat ontvangen van God dat vertelt wat dat die versen dan zeggen. Luister naar mensen met kennis. Tja, dat zijn soms saaie professoren, maar ik smil om daarvan van zo'n ding. Maar de vraag is natuurlijk, wil je dat wel? Dan moet je bij, die vraag moet je bij jezelf staan. Maar laat ons een keer eerst dieper stilstaan bij de versen dat ik daarnet las. Omdat ik ze noodzakelijk achten om te kunnen stilstaan bij de zonde en God, thema van deze boodschap, dus deel 1. Ik heb gesproken over de zonde en de kerk, daarna over de zonde en de wereld, dan de zonde bij onszelf twee keer. Maar zoals dat ik toen al zei, ik wil dat samenbrengen in de zonde en God. Want het woord spreekt over de zonde. Er hangt een groot gewicht aan de zonde. De zonde eenmaal voltooid brengt de dood met zich mee, lezen we in Jacobus. Wij herkennen allemaal zonde in onszelf. We hebben allemaal zonde dat we overwonnen hebben. We zijn ons bewust van zonde. We zien in de wereld rond ons ontzettend veel zonde. Er is verdoken zonde in duisternis. Maar ook zonde die wordt gevierd in muziek en films en media. En wat dat ooit zonde was onder het katholieke juk, wordt nu gevierd als vrijheid. Ik kan blijven doorgaan, zonde genoeg, jammer genoeg. En meer dan de helft van de wereld in deze tijd weet wel dat Jezus gestorven is voor die zonde. Of dat ze nu geloven of niet. Maar ik vroeg me dan af, ja, maar waarom en hoe? En ja, om ons te redden, vandaar het kruis. Ja, maar waarom en hoe? En ja, staat zo in de Bijbel. Ja, maar waarom en hoe en hoe werkt dat dan? En wat? Omdat God onze naam al kent en ons in de hemel wil zien en daarom heeft hij ons de Bijbel gegeven, zodat we dat kunnen weten. Ja, maar waarom en hoe? Zo klonk mijn wandel en het geloof wel een klein beetje. Ja, dan een stuk waarom en hoe werkt dat dan? Dat betekent niet dat ik geen vertrouwen had in Gods woord, of God of Jezus. Ik wou dat allemaal weten. En waar dat ik degelijke antwoorden vond, strookte dat vaak niet met de traditionele leer. Totdat ik terug naar hier kwam en als rap merkte dat wat er hier aangeleerd werd, ook niet altijd strookte met de traditionele leer, maar met de juiste leer. Dus laten we stilstaan bij God en de zonde, over het vandaag toch mee beginnen. En ik zie dat wel waar ik later uitkom en hoe het zijn vorm krijgt, want ik weet heel goed wat ik wil vertellen. Ik kan het ook in 2 minuten vertellen, maar daarmee zijn we niks. Dan is het enkel een theologische stelling dat ik maak en jullie dan het aanvaren of niet. En dat is precies wat dat religie doet in mensen. Er is christelijk geloof, maar er bestaat ook de christelijke religie. Ik wil stilstaan de volgende keer bij het waarom en het hoe. En daar vandaag voor een grondlaag leggen. En daarvoor stilstaan bij die gedachten uit Genesis. De schepper en de schepping. Wij zijn een schepping. Een maaksel. Een klein deeltje als onderdeel van een enorme en waarachtige schepping. Zo groot, met alles zo volmaakt en zo precies verworven met elkaar, dat er zelfs leven mogelijk is. De wetenschap is daar dagelijks verbaasd van. Hè? En wetenschap heeft ook hoe langer en hoe meer moeilijk, je mag dat rust weten, om te verklaren waar dat leven nu precies vandaan komt. Organismen kunnen uitleggen, maar waar komt dat leven vandaan? Hoe komt dat weer een persoonlijkheid aan? Wetenschap struggelt daarmee. Al van die eerste versen in Genesis maken we al kennis van waar dat leven vandaan komt. Heel simpel, van God. En niet schrikken, ja. Ik geloof in de oerknal. Zelf als christen. Ik weet wel wie dat er aan me knalde. God. Een klein mopje van Frank Turek. Maar dat is wel een heel handige. Als mensen vragen van hoe ga je om met wetenschap als geloven. Want misschien merk je het of niet. Maar als je zo naar God en schrift kijkt, dan ga je al erop merken dat wetenschap je vijand niet per se is. De wereld denkt bij ons om een bijgeloof te zien in een God. En dat wetenschap geen God toelaat. Maar als je dat zo beschrijft, gaan mensen niet raar kijken naar je. Laat staan, dan gaan ze ook niet denken dat je fabeltjes gelooft. Genesis is Mozes een interpretatie van ons waarachtig bestaan. En een bestaan dat hij enkel aan God dankt. Er is eigenlijk niet zo heel veel moeilijk aan. Schepper. En de schepping. En binnenin die schepping is er één heel speciaal maaksel. Eentje. Namelijk de mens. Beeldraas van God. Onze schepper. Niet gelijk aan God, maar beeldraas van God. Alweer heel duidelijk in Genesis. De mens geschapen als beeldraas van God. Imago Dei. Alweer het wat dat we ontzettend vanzelfsprekend vinden. Dat we er heel rap over lezen. Maar wat betekent dat? En daarmee wil ik eindigen. Binnen in de schepping, binnen in hetgeen dat we kunnen zien en begrijpen, wat maakt er ons uniek? En nee, we hebben het niet over engelen en demonen en onreine geest of de heilige, dus andere entiteiten. Nee, ik ga het hier even over de mens. Mensen als jij en ik, er zitten er hier 12 of 13, ik weet het niet, kijk maar een keer, mensen. Wat maakt de mens uniek? Een boom leeft. Een mens ook, maar het is niet te vergelijken. Een dier leeft, een mens ook, niet te vergelijken. Een organisme leeft, en een mens ook, maar niet te vergelijken. Wat maakt een mens uniek? God heeft de hele schepping geschapen, zag dat goed was, schiep daarna de mens naar zijn beeld en zag dat heel goed was. En enkel de mens, hè? Niet enkel de bekeerde mens, die mag dat misschien wel pijzen, alleen christenen zijn dan zo schapen naar Gods beeld. Maar het schrift is duidelijk, elke mens, ook die zondares, ook die zuster die niet mee overeenkomt, ook die maat daarmee een boel ligt, of zelfs de crimineel in de gevangenis. Mens is mens, geschapen naar Gods beeld, punt. Dus wat is dat beeld? Een perfect christen zijn, of worden? De kerk verkondigt dat wel een beetje, maar het schrift leest anders. Wat maakt ons naar Gods beeld, mensen? Wanneer mensen me vragen waarom dat ik geloof, doe ik soms gewoon dat. Nou, dat niet ongelooflijk is. Ik kan dat mee tekenen, schilderen en schrijven. Ik kan dat ding mee maken, dat er niet zo'n zin als ik dat niet zo aan ga pijzen. Alles in deze aardse schepping is er door God. Maar met alles in deze aardse schepping is de mens aan de slag gegaan. We hebben onze levens, onze gezinnen gestructureerd. We hebben onderdak gebouwd, kleding gemaakt. We hebben de natuur leren kennen en er voedsel van gemaakt. De seizoen leren berekenen en erop leren inspelen. Leren beelden tekenen op grotten eerst. En dan die beelden werden een taal die steeds evolueerde. Een taal dat nu aan het aflezen zijn. De mens is uniek, omdat hij al die dingen kon doen. Ik geloof niet per se in een letterlijke zesdaagse scheppingsweek, maar ik ben wel een creationist. Omdat ik de schepping en de creatie erken. En Gods hand hierin. En ik geloof dus niet dat de mens toevallig is ontstaan door de perfecte omstandigheden, door miljoenen jaren ontstaan vanuit een vis en dan een aap en dan plots kathedraal en bibliotheek boven te bouwen. Wow. Zelfs de wetenschap struggelt daarmee, mensen. Ik moest laatst mijn leerling begeleiden voor een buitenlandse stage in Finland. Ik heb prachtige tijd gehad, maar ik moest dus vliegen. Ik heb nog niet veel gevlogen, het was de tweede keer. De eerste keer was van Duitsland naar Duitsland, maar dat was goedkoper dan drink. Maar dat was dus de tweede keer. Ik moest dus ook helemaal alleen een vliegtuig nemen. Best indrukwekkend. Eerst de trein naar Zaventem, dan Zaventem zelf meemaken, check-in doen. Was stresserend. Gefouilleerd worden, ik ken dat niet haar, maar dat ligt allemaal verleden. Meteen kon er altijd uit de pik trekken. Maar dan dat vliegtuig vertrekt. En ik zit daarop. Kijk. Je kunt dat wel vertellen over mijn struggle met geloof en zonde en dingen. Maar ik zie wel iemand anders geworden ondertussen. Iemand die vrij houdt van zijn Heer. En zo sterk zijn werk en aanwezigheid voelt, dat me niet altijd zit weer zorgen te maken over wat er nog werk is in mijn heen. Ik zat op dat vliegtuig en ik dacht in gebed. Niet alleen van Messie Heer dat ik nu naar Finland mogen. Nee. Ik ben veel, ik zit veel in gedachten. Het is niet altijd gebed, maar ik klap veel met onze vader. Dus ik zat daar op dat vliegtuig en ik zei, ja, heren, winder en zelfs vliegtuig gemaakt. Vind je het vanzelfsprekend, hè? Ik vind dat ik dat niet weet. De mens heeft dat gedaan. De mens heeft dat gedaan. Zo heksen we dat we een vliegtuig kunnen maken. En niet zomaar een vliegtuig, hè? Niet zomaar, oh kijk, het vliegt, het werkt, hoppie. Nee, dan nog een keer een vliegtuig met een volledig tijdschema. Met bekwame mensen aan boord. En een heel team. En een heel team die de beveiliging checkt, alvorens dat je aan boord mag. En kun je dan even zo'n half continent passeren in 4 uren, om Finland te leren kennen. Dat maakt de mens uniek, mens. Een dier kan dat niet. En een dier dat nu halverwege zit, en zijn eigen naam al kan schrijven, of erger nog, zijn eigen een naam kan geven, loopt niet rond, hè. Is het niet. Het is een mens, niet dier, nooit geweest. En al we ons al gedragen als beesten, is door de zonde. Als een dier honger had, zal het moren en verscheuren om te eten. Wij zijn zo niet, maar soms wel, want als je kinderen soms geen eten hebben, kun je ook lelijke dingen doen. Dat is zonde. Het is zonde wanneer een mens geen andere keuze heeft om zich zo verschrikkelijk te moeten gedragen. Maar mens, God wil dat niet. Wanneer een mens honger heeft naar macht of lust ook bijvoorbeeld, kan het ook moorden en verscheuren bijvoorbeeld, afschuwelijk. Het is vandaag nog gaande, kijk naar het nieuws, niks nieuws onder de zon. Alleen veel meer mensen dan internet. Maar toch moet je dat leren snappen. En dat is het verhaal van Noah. Je ziet de kwaadheid in de mens. Maar toch zegt hij, ik ga mijn zegen niet meer wegnemen. Onze wereld is eigenlijk wel best gebroken en gevallen. Maar in diezelfde wereld bouwt de mens, structureert heel de mens zijn bestaan, cultiveert hij dit, bouwt hij zelf vliegtuigen. Dat is enkel omdat God ons zo gemaakt heeft en dat toelaat. Zonde mensen liggen niet aan God, maar aan een mens dat zelf denkt God te zijn. Omdat de relatie mens en God verbroken is. Maar God weet dat, staat er in Genesis, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. Dat u als God zult zijn, onthoudt dat. De mens die zelf denkt het verschil te kennen tussen goed en kwaad, die zonder God denkt te kunnen leven. We hebben een Bijbel die ons vertelt dat dat niet goed afloopt. Maar we hebben ook een realiteit rondom ons dat toont dat dat niet werkt. Het kwaad is wel binnengeslopen. Nee? We kunnen wel vliegtuigen maken en ze organiseren. Maar zelf daarin ga je merken dat politiek, dat het beleid bij het politiek gestructureerd wordt. En dat het dan ook weer corruptie binnen dat team binnenslupt. En daarnaast weten we ook geen weg met de vervuiling dan dat vliegtuig, dat ongelooflijk vliegtuig meebrengt. We kunnen daar weg mee. Dus hoe ongelooflijk ik dat vliegtuig ook maar vind, ik snap ook, er zit een probleem met de mens dat hij die ding niet kunt oplossen. En de zonde trekt het altijd weer uit balans. De zonde is iets groter dan je leugentje van gisteren. Maar kijk, dat wil ik schetsen als beginsel. Het begrip schepper, schepping. En binnen in die schepping is de mens een unieke schepping omdat hij een beelddrager is van God. En daaruit wil ik vertrekken om dan uit te leggen hoe dat God met de zonde omgaat. Maar dat is voor de volgende keer.